Welkom bij Betekenisvol Ondernemen. Ik ben Ralf en vandaag ga ik in gesprek met Bart van Service to Fruit over hun herpositionering en de contentstrategie en de impact daarvan voor hun organisatie. Nou, welkom Bart.
Dankjewel.
Bart, zou je je willen voorstellen?
Uiteraard. Mijn naam is Bart Leemans. Ik ben directeur bij Service to Fruit. Ik ben 53 jaar, getrouwd met Marlies. We hebben twee jongens, Joris en Diederik. En ik werk inmiddels 2 jaar voor Service to Fruit.
In de rol als?
Als directeur.
En ook als mede-eigenaar.
En als mede-eigenaar, ja. Dat moet ik nog even wennen.
Ja. Hey, met betrekking tot de strategie. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om met die positionering aan de slag te gaan?
Nou, misschien goed om heel even kort wat over het platform te vertellen. Dat platform is 13 jaar geleden opgericht door een tiental partijen om de markt transparanter te maken. Hè, de markt van met name appels en peren, Nederlands hartfruit. Door eigenlijk via een platform de mogelijkheid om koop en verkoop bij elkaar te brengen. En die markt transparant te maken. Nou, dat, met horten en stoten is dat op gang gekomen. En uiteindelijk, na een aantal jaar, is de constructie van de organisatie wat veranderd. De derde investeringsmaatschappij is er ingestapt met als doel om het platform eigenlijk uit te gaan rollen naar meerdere productgroepen en veel internationale te gaan trekken. En daar was een herpositionering voor nodig om uiteindelijk dat platform eigenlijk veel meer uitrolbaar te maken en neer te zetten voor andere productgroepen. Mm-hmm. Dat had een herpositionering nodig waarbij je uiteindelijk altijd wel op de desbetreffende productgroepen kan inzoomen, maar waarbij het uiteindelijk wel heel duidelijk een platform is voor fruit in dit geval, voor aardappels is inmiddels de tweede versie van het platform die live is gegaan.
Mm-hmm. En wat waren jullie belangrijkste uitdagingen bij zo'n proces?
Aan de ene kant het ICT-stuk, dat het makkelijk uitrolbaar is en makkelijk kopieerbaar is. Mm-hmm. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant, wat ik eigenlijk al aangaf, dat het heel duidelijk een platform is voor de hartfruitsector. Dat het heel duidelijk, de volgende variant, een platform is voor een andere productgroep. Waarbij je uiteindelijk echt aansluit bij de specifieke markt en de wensen van de gebruikers van het platform. Mm-hmm.
Oké, okay, en wie waren daarin betrokken? Jijzelf uiteraard, maar nog andere personen binnen de organisatie?
Nou, uiteindelijk hebben we een trade-afdeling op het Nederlands Hartfruit, die uiteindelijk de markt, zowel qua vraag als aanbod, goed kennen. Die zijn er nou bij betrokken geweest om uiteindelijk die volledige aansluiting bij die markt in te vullen. Uiteindelijk ben je een dienstverlener. Mm-hmm. En dan zul je je toch goed moeten inlaten met de behoeften van de gebruikers van het platform. In plaats van dat je eigenlijk vanuit eigen gedachten invulling gaat geven, mm-hmm. Hoe ga ik dat platform dan inrichten? En daarbij zie je dat er veel overlap is in de dynamiek in de sector. Waar het niet dat de aardappelversie een ander team betreft, wat specifiek kennis en kunde heeft in die aardappelsector. En ondanks die overlap zit er ook echt grote verschillen in. En daar moet je echt invulling aan geven om ook in een andere sector vervolgens weer aansluiting te vinden.
Ja, precies. Hey, en als ik kijk naar de positionering of eigenlijk de belofte, always a fair deal. Dat gaat natuurlijk over het transparantieverhaal in de hele keten. Het is natuurlijk een bepaalde markt. Misschien ook een bepaalde traditionele markt. Hoe dat werkt. Ja. Wat waren, heb je daar veel gedoe of reuring mee gekregen om dat te gaan zeggen dat jullie dat gingen doen?
Nou, dat mensen er iets van vinden, dat is een feit. Mm-hmm. En dat de markt traditioneel te noemen is, dat is waar. En over die herpositionering, daar waar wij eigenlijk een wat verzorgende rol aannamen, hebben we toen met die herpositionering ervoor gekozen. En dat komt uiteindelijk tot uiting in die always fair deal, om mm-hmm. wat meer rebellerend die markt in te gaan, om eigenlijk te laten zien dat we het toch op een iets andere manier willen gaan organiseren. En dat is elke keer wikken en wegen, hè. Wat ik net al zei, je bent aan de ene kant een dienstverlener, dus hoe rebellerend wil je zijn? En mm-hmm. aan de andere kant zul je moeten verzorgen.
Maar je benoemt ook wel concreet de pijnpunten die er zijn binnen een markt.
Ja.
Waar misschien sommige mensen het liever niet
over hebben. Nee, die transparantie daar is niet iedereen op dezelfde manier in geïnteresseerd. Nee.
Hoe hebben jullie dat gedaan dan?
Door dan toch de koers neer te zetten. We willen hem transparant maken. Alle prijzen die worden gemaakt uiteindelijk op platform, want dat is dan de transparantie, die worden gedeeld.
En ook geen rekening houden met heilige huisjes?
Nee.
Nee.
Nee. Nee. Nee. Vooral niet.
Oké. Okay.
Nee, vooral niet.
Dat was waarschijnlijk voor sommige mensen best even wennen.
Ik weet niet. Ik denk dat sommige mensen er nooit aan wennen. Ja. Maar de vraag is ook of mensen eraan willen wennen ten aanzien van de rol die ze in de kolom bekleden. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Nee. Ik denk uiteindelijk door zeg maar, de komst van internet sowieso een heleboel zaken in de loop van de jaren al veel transparanter zijn geworden. Mm-hmm. En laat de markt maar zijn werking doen. Ja, en dat begint bij transparantie.
En ongetwijfeld heb je partijen die het volledig omarmen. Ja. En als voordeel zien. En ja. Je hebt waarschijnlijk partijen die zich er goed tegen verzetten.
Nou ja, er dus geen gebruik van maken. Nee. En aan de andere kant zijn er partijen bij die zich laten informeren door het platform over wat op dit moment zeg maar de marktwaarde is van. En dan of via of buiten het platform om alsnog hun product te verkopen. Zo be it.
Ja, oké. Hey, heb je nog, voordat we verder gaan over jullie content, heb je nog tips voor andere ondernemers die overwegen om hun merk te herpositioneren?
Nou, ik denk dat het altijd moet blijven kijken of de rol die je inneemt ten aanzien van de markt die je bedient, of mogelijkerwijze andere markten die zich aandienen, of je die aansluiting blijft vinden. Want ik heb het idee dat de wereld steeds sneller verandert en steeds sneller gaat veranderen. Mm-hmm. En om dan achterover te blijven leunen, dit zijn wij en dit doen wij, is denk ik de grootste fout die je kan maken. Dus ik denk dat je continu, nou ja, misschien wel vaker dan dat je lief is, je positionering moet heroverwegen om aansluiting te blijven vinden bij de markt.
Ik vind dat je dat wel mooi zegt. Dus eigenlijk veel meer kritisch op mijn rol die ik heb,
ja,
richting mijn verschillende doelgroepen. Is die nog steeds relevant,
ja,
en onderscheidend?
Ja, kijk, en wij als dienstverlener, ik denk op het moment dat je een product produceert, moet je ook blijven afvragen of mensen uiteindelijk wel nog steeds geïnteresseerd zijn in dat product, of dat je het product misschien iets moet veranderen, of moet aanpassen, of wellicht op een gegeven moment is het product niet meer relevant. Bij een dienstverlening is dat in die zin, aan de ene kant is het natuurlijk ook een product wat je maakt, maar aan de andere kant moet je daar wel ook aan blijven schaven, omdat mensen, nou ja, niks is zo veranderlijk als. En gaan om andere diensten vragen en kijken anders tegen zaken aan. Dus ja, ik denk dat je eigenlijk jaarlijks moet overwegen, ben ik nog relevant op de manier zoals we het nu invullen. Ja. En daarbij hoef je niet continu alles 180 graden om te gooien, maar af en toe een tikje naar links of een tikje naar rechts kan geen kwaad.
Nee.
En uiteindelijk denk ik dat op het moment dat je dat doet, dat je daardoor meer aandacht krijgt voor hetgeen wat je aan het doen bent, omdat het anders is.
Ja.
Dat je in ieder geval, en anders is geen doel op zich, maar kan je wel helpen.
Mooi gezegd. Nou, we hebben ook gewerkt, of we werken nog steeds aan met jullie samen als het gaat om merkaandacht. Dus ja, eigenlijk op basis van een contentplan en boodschap de aandacht geven voor het merk. Nou, je zei al, jullie zijn een online platform. Kun je aangeven waarom dat belangrijk is om dat te doen?
Uiteraard. Op de eerste plaats om je merk bekendheid in de desbetreffende sector te verhogen.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant ook, wat ik in het begin al aangaf, wij willen met het platform veel meer sectoren gaan bewerken. En op het moment dat je een bepaalde marktbenadering insteekt, kun je die, nou ja, voor een heel groot gedeelte ook op dezelfde manier in een andere productgroep weer insteken. Dus ik doe het aan de ene kant heel bewust voor de hardfruitsector, voor de aardappelsector, maar aan de andere kant ook die professionele benadering leidt mogelijkerwijze weer tot leads naar andere platforms. Omdat je uiteindelijk de markt op een hele professionele manier benadert. Vanuit een merk, vanuit een platform, vanuit een visie.
En welke vormen van content zetten jullie dan in?
Ja, dat gaat van tutorials hoe het platform te gebruiken, hè, stap voor stap, zodat er geen verrassingen in zitten. Het platform is zo eenvoudig mogelijk ingericht, maar dan nog blijkt het af en toe moeilijk te zijn om. De socials worden gebruikt om, nou ja, wat gebeurt er bij gebruikers van het platform? Wat leeft er op dit moment in de markt? Wat leeft er op dit moment in het seizoen? Wordt via de socials gedeeld. Podcasts worden opgenomen waarbij we ook weer soortgelijke onderwerpen aan de kaak stellen en uiteindelijk ook de gebruikers van het platform of betrokkenen bij het platform vooral aan het woord laten om te vertellen over. En die hele mix van, die maakt uiteindelijk en die leidt tot een betere merkbekendheid in de desbetreffende sector. en leidt tot aandacht voor het principe achter het platform.
Ja. En hebben jullie ook nog gemerkt welke contentvormen beter of minder werken voor de doelgroep?
Nou, toen wij voor het eerst met elkaar spraken over podcast, toen was er wel eventjes, om het dan specifiek over podcast te hebben, was er eventjes van, is dat wel iets voor ons? Past dat wel bij onze doelgroep? En verrassend genoeg is dat enorm goed aangeslagen. En uiteindelijk, als je dan gaat kijken naar de afleveringen, dan zie je dat op het moment dat wij ook derde partijen gingen betrekken om te praten over specifieke onderwerpen, dat helemaal tot...
En wat zijn dan derde partijen voor de...
Aan de ene kant telers en kopende partijen. Aan de andere kant ook, hebben we een aflevering gehad met AgroManager en Optiflux. Twee post- en pre-harvest oplossing voor telers om uiteindelijk een optimale teelt te verzorgen. Dat spreekt tot de verbeelding en dat is ook de dagelijkse praktijk van de gebruikers van het platform.
En nog even terug naar die wat kritische houding rondom podcast. Waar twijfelden jullie aan of het wat voor jullie zou zijn?
Kritisch is niet het goede woord, denk ik, maar wel misschien sceptisch. Dat is voor een hoop mensen toch nog wel nieuw.
Ja, precies. Een beetje te hip of zo voor de branche.
Ja, wellicht. En gaan mensen daar wel voor zitten? Maar ja, ik denk precies. Dat mensen heel veel tijd hebben gedurende de hele dag om af en toe eventjes wat tot zich te nemen. Precies. Ja. En dat is eigenlijk heel goed aangeslagen.
Ja. En heeft het nog wat gedaan met hoe jullie relatie met die partijen is beïnvloed?
Nou, mensen vonden het op de eerste plaats heel leuk om het te doen. De ene vindt het wat spannender dan de ander. Maar zijn er eigenlijk achteraf allemaal heel positief en enthousiast over. En we hebben er heel veel positieve en enthousiaste reacties op gehad.
Mm-hmm. Ja.
Ja, dus wij zijn blij verrast met de impact van de podcast als content.
Oh, mooi. En luister je zelf podcast?
Ja. Ja, heel veel.
Ja, serieus?
Heel veel.
Oké. Okay.
Ja, ja en, ik kan er wel een paar noemen. Ik vond het, ik zit best wel veel in de auto en dan vind ik het ook wel lekker om op de achtergrond, soms muziek, maar af en toe vind ik het ook gewoon lekker om Radio 1 aan te zetten en dan zo zacht of hard dat je eigenlijk op de achtergrond alleen wat geklets hoort. Dat vind ik heel rustgevend, vind ik heel relaxed.
Mm-hmm.
En als je dan specifiek naar podcast luistert, ik ben wel een beetje een Formule 1 fan, dus ik vind die Formule 1 podcast vind ik heel leuk. Maar goed, dat is hobby. Welk ik echt heel leuk vind is Radio Oranje. Dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Is tik van vroeger, kan ik ook niks doen.
Ja.
Maar dus ook omdat er op de achtergrond lekker gekletst wordt. Ik vind met name podcasts waarin mensen met een hoop passie praten over. Bureau Sport vind ik ook fantastisch. Ik vind het een heel leuk medium om informatie te vergaren. Onderwerpen beter pakken die je leuk vindt. Je hebt ook diverse crimi-podcasts. Die vind ik
Wat maakt een podcast voor jou goed dan, denk je? Of interessant?
Ja, heel laagdrempelig. En ik kan doorspoelen, ik kan hem uitzetten. Ja. Ik kan het doen wanneer ik wil. Ja. Dat vind ik echt heel relaxed.
Want het is enerzijds natuurlijk informatief, maar anderzijds ook wel een stukje entertainment, denk ik. Hè?
Ja.
Ja, bedoel...
ja, die combinatie informatief en entertainment.
Ja.
Want er zijn ook als podcast bij. Dan is de stem bij wijze van spreken of de manier van presenteren van iemand. Nou, dan kan de inhoud nog zo interessant zijn, dan haak ik af. Maar dat zegt misschien wel meer over mij. Ik denk de combinatie wat je zegt, de combinatie tussen entertainment en informatief, als die klopt, dan...
Het is wel grappig, want ik realiseerde me dat pas een maand geleden of zo. Iedereen heeft het natuurlijk over dat alles on demand gaat. En daar is natuurlijk podcast ook wel een onderdeel van. Je kan zelf beslissen wanneer luister ik hem en wanneer niet. Dus lineair tv kijken bijvoorbeeld staat onder druk.
Ja.
Aan de andere kant, als je dan ook weer naar kijkt waar je soms zelf stiekem mee bezig bent op social media, dat je gewoon random loopt te swipen.
Ja.
En eigenlijk, zoals vroeger, zappen op tv.
Ja.
Dus mensen vinden het blijkbaar toch leuk om geëntertained en verrast te worden binnen misschien wel een serieuze context.
Ja,
dus ik denk dat als je die combinatie vindt, want wij hebben ook nog best wel veel klanten, eigenlijk vergelijkbaar als met Surfers de Vroet, die dan in het begin wat sceptischer zijn van niemand gaat toch kijken of niemand gaat toch luisteren. Maar als het natuurlijk binnen jouw domein gebeurt, ben je al uber getriggerd qua informatie. En als het dan ook nog eens een beetje prettig en aangenaam wordt gebracht, dan kan dat soms best wel mooie dingen opleveren. En je ziet ook dat jullie mensen, medewerkers, maar ook jullie klanten daar heel enthousiast lopen te delen. En ook onderdeel zijn van het verhaal en van de productie. Dus ik denk ook als het gaat om het stukje positioneren van je bedrijf, dat een podcast ook kan helpen om mensen met elkaar het uit te gaan dragen.
Ik denk de menselijke factor die maakt uiteindelijk dat een podcast of dat een presentatie van, om het zo maar te zeggen, die spreekt vervolgens ook aan. Want uiteindelijk zit er ook nog een persoon achter. Hè? Ik bedoel, wat mij nu ook in het hoofd schiet. Ik heb het wel eens geprobeerd, een luisterboek. Maar daar ontbreekt het bij mij aan de passie van iemand ten aanzien van het onderwerp. En dat duurt me te lang.
Ja,
en bij een podcast kun je heel gepassioneerd over een onderwerp praten.
Misschien nog de herinneringen van die hele saaie leraar die vroeger dan verplicht zijn boekje aan het voorlezen was.
Ja, maar daar zit dan geen vuur, persoonlijke passie. Touch en passie in. Nee. En als ik bij ons naar de podcast kijk, Manus die verzorgt dat, die doet het hartstikke goed. Maar weet je, dit is ook zijn lust en zijn leven.
Ja, ja.
En dat merk je ook, dat hij in die wereld zit, daar kennis van heeft.
Mensen willen ook zijn visie horen.
En mensen willen zijn visie horen. Ja, dus het is ook heel logisch dat hij dat doet en dat ik dat vooral niet doe. Ja. Want hij is het gezicht en dat spreekt aan.
En heb je verder nog lessen geleerd over het creëren van waardevolle, betekenisvolle content voor je merk?
Nou, zoals ik in de loop van de jaren het eigenlijk altijd heb ingericht, is laat vooral partijen die met je werken heel enthousiast en positief over je zijn. Mm-hmm. In plaats van dat je over jezelf gaat vertellen hoe goed je bent. Want dat slaat niet aan, dat werkt niet. Nee. En dat is een beetje dat geëikte wc-eend verhaal.
Ja.
Dus laat vooral partijen die... En dat moet wel oprecht zijn.
Mm-hmm.
Ik vind oprecht een beetje een moeilijk woord. Dat wordt wel eens verkeerd gebruikt in mijn beleving. Maar als mensen echt oprecht enthousiast over je zijn... dan spreekt dat veel meer tot de verbeelding... dan dat je zelf gaat vertellen over hoe goed je bent.
Is dat ook meteen je belangrijkste tip dan?
Ja.
Ja. Hey, en nu de basis staat en merkaandacht draait... wat zijn nu... met Service to Food, jullie verdere stappen of vervolgplannen?
Nou, wat ik al aangaf, Service to Potato is inmiddels live. Dat zit nu in de opstartfase. We zijn van wal. De eerste tonnages zijn verkocht. Maar we merken wel dat we in het aardappelplat of in de aardappelsector nog wel wat meer bekendheid nodig hebben. Dat is één. Nieuwe platforms, nieuwe productgroepen. Maar goed, het zijn langdurige trajecten voordat je partijen zover hebt om uiteindelijk weer een dergelijk platform in te richten.
Mm-hmm.
Maar gewoon het verder professionaliseren en verbeteren van het fruitplatform. Succesvol krijgen van het aardappelplatform om vervolgens naar platform 3, 4, 5 toe te gaan.
Ja. Schaalbaar maken van...
Het schaalbaar maken is gerealiseerd. Ja. We kunnen eigenlijk vrij makkelijk het platform nu aanpassen naar welke productgroep dan ook in een relatief korte tijd tegen te overziene kosten. Dat staat inmiddels. Dus daar liggen de uitdagingen.
En wie mogen zich melden, zeg maar? Stel voor dat er een partij is die zegt van... nou, ik zit in een bepaalde productgroep, dat lijkt me wel wat. Wie mogen jullie wel bellen en wie
iedereen.
Heb je liever niet?
Iedereen. In principe iedereen. Maar ik denk... Wij zijn met name op de AGF-sector georiënteerd.
Ja.
Ik denk met name producten uit de primaire sector... Mm-hmm. Zo maar te zeggen, daar ligt wel onze focus.
Ja.
Ik denk dat dagvers versus wat langer houdbaar, dat is echt wel een hele andere dynamiek.
Ja.
Wij zijn wat meer georiënteerd op langer houdbaar.
Ja.
Maar dagvers, waarom niet? Alleen dat kent echt wel weer andere uitdagingen.
Ja.
Maar die primaire sector is echt onze focus.
Oké. Nou, wie weet. Zullen ongetwijfeld nog veel productgroepen gaan volgen. Hey Bart, ik wil je enorm bedanken voor je... openhartige gesprek. Ik denk als ik kijk naar waar we het over hebben gehad, wat ik wel een hele mooie van jou vond, was kijk heel kritisch naar je rol. Dus oftewel, van is mijn rol die ik nu inneem richting andere partijen nog relevant en onderscheidend? Of moet ik misschien toch een stapje naar links of naar rechts maken? En wat ik hier uit deze podcast heb meegekregen is, als het gaat om de inzet van podcast, ja, is dat wat voor mijn merk? Verrassend genoeg, ook bij een relatief traditionele branche en werkt het ook. Dus misschien zou je wel de stelling kunnen zeggen van ja, podcast werkt voor iedereen. Het gaat erom of je maar interessant en entertainment genoeg maakt.
Ja.
En tenslotte, kijk ook naar schaalbaarheid van je bedrijf. Want daar zitten jullie natuurlijk ook in om dat op een goede manier te doen. Nou, aan onze luisteraars natuurlijk enorm bedankt voor het luisteren bij deze aflevering van Betekenisvol Ondernemen. Nou, en als je geïnspireerd bent geraakt door het verhaal van Bart, dan vergeet ook niet te abonneren op het kanaal, ook voor andere afleveringen. En Bart, enorm bedankt. En luisteraars, graag ook tot de volgende keer. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was Betekenisvol Ondernemen. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.